Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zullen vanavond ons samen zijn voort met het zingen uit Psalm 33 vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. En wat er volgt, het is Psalm 33 vers 10. Gemeente, we beleiden vanavond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 86 vers 6. Leren mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En wat er volgt in Psalm 86, vers 6. En ieder van u die spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar bidden om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij bidden. O God, ge zijt goed. Goed voor een slecht mens. Goed voor iemand die u niet zoekt. En die naar u niet heeft gevraagd. Maar u vraagt naar zondaren. En u roept ze. U trekt ze. En u zet ze over. Vanuit het koninkrijk van de vorst der duisternis in het koninkrijk van uw zoon. En daar bent u mee begonnen. Al in het paradijs. Toen u de moederbelofte uitsprak. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat zal u de kop vermozzelen. O Heer, in die belofte is doorgegaan, dat gij zondaren losmaakt vanuit de heerschappij van de boze. En ze overzet in uw koninkrijk. Heer, en dan is het zo nodig. En dat al de uwen gevoed worden, onderwezen, beschermd, getroost. En dat alles in het strijdperk van dit leven. En zo hebt u ons uw woord gegeven. Maar u geeft ook daarbij het zichtbare sacrament van het heilige avondmaal. En dat mocht in deze morgen worden bediend. En er waren de zichtbare tekenen van brood en van de bekeren. Die wijzen op het lichaam en het bloed van de Zoon van God. En er waren deelnemers En die hebben gegeten en gedronken. En die hebben genuttigd uw gaven. O God, en nu zijn we bij elkaar gekomen. Om nog eens bij het avondmaal stil te mogen staan. Om u dank te zeggen voor datgene wat we hebben ontvangen. Maar ook om terug te zien op u en op uw zoon. Op het werk dat hij gedaan heeft. En hoezeer dat hij in staat is om zondaren niet alleen te trekken, maar zondaren ook bij u te behouden. O, want er kan zoveel op afkomen. En er kan zo een strijd gaan ontbranden. En dan kunnen zulke aanvechtingen zijn. En het ongeloof, dat kan ook zo sterk en machtig zijn. En toch zult u het niet toelaten dat een van uw kinderen zal bezwijken. Wij mogen weten en geloven dat er is een volharding der heiligen. Maar het komt er wel op aan. En dan bent u het tot die nabij bent. U bent niet van verre. Ja, u bent in de hemel, maar u bent ook op de aarde. En in het bijzonder in de tekenen van brood en van wijn. Is het dat u in de Heer Jezus, uw Zoon, zo nabij komt. Om de arme ziel rijk te maken. Om de treurende te vertroosten. Om ellendigen te bevrijden. Om het moederhoofd omhoog te heffen. En te zien op u die in de hemel zit. En te zien op hem die alle dingen overwonnen heeft. En die het gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik zal met u zijn waar dat u ook zult heen gaan. In heel deze wereld en al de dagen tot aan de voleinding toe. Om zo het oog omhoog te mogen heffen en het geloofs oog geopend te krijgen en te zien. Niet alleen de Heer Jezus in zijn gekruisigde gestalte, maar ook in zijn overwinningsgetaante. En dat hij gezeten is aan zijn vaders rechterhand en dat hij komt. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Hij komt en hij zal uiteindelijk de eindoverwinning boeken. En de duivel die zal definitief worden verslagen en zal worden opgesloten in de hel. En dan zullen al degenen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen, de erfenis deelachtig gaan worden, om altijd bij u te mogen zijn, u te mogen aanschouwen in heerlijkheid. Ach, Heer, wilt gij dan zo ook deze avond met ons zijn? En zoudt gij uw woord voor ons willen opendoen? En zoudt gij onze harten open willen maken voor het woord van u? En zoudt u af willen dalen vanuit de hoogte tot het kleinste kind dat in de kerk is? En zoudt u het willen doen bij de oudste grijzaard in de gemeente? Ofwel in de kerk, ofwel dat hij als zij thuis mag meeluisteren. O, schenk u zo uw zegen tot in de uithoeken van de kerk en van de gemeente. En zou het willen doen bij een ieder die meeluistert? O, zou gij dan zo ook vanavond het rijk van de duivel afbreuk willen doen? En dat zondaren tot zichzelf worden gebracht? En dat zij iets van de heerlijkheid, ja de glorie van de Heer Jezus Christus mogen zien? En dat het de keuze van een binnenste wordt om u te mogen dienen, u te mogen volgen, door bezaaid of door onbezaaid? O, Heer, zou u die onberouwelijke keuze in het hart willen leggen van een ieder die nog niet tot die keuze is gekomen? O, zoudt gij dan zo de gehele gemeente nabij en goed willen zijn, en Heere, wilt u ook zijn met hem en die met al te veel strijd en toch ook niet de vrijmoedigheid vonden om vanmorgen deel te nemen aan uw tafel? Zoudt u ze willen gedenken? Zoudt u willen zijn met hen voor wie het al zo lang geleden is dat ze hebben deelgenomen? En die ook deze morgen niet de vrijmoedigheid vonden om deel te nemen? O, Heer, zoudt u de banden willen breken en zoudt u het wolkendek willen doen scheuren? En zoudt u dan zelf willen af en neer dalen?
O, zou het ook dat zulke willen komen. Wil je dan zo in uw gunst bij ons zijn? En zou u ook met de zieken in de gemeente willen zijn? En zou u hen willen gedanken die in de achterliggende weken behandeling hebben ondergaan? Maar zou u ook willen zijn daar waar een operatie uitgesteld moest worden? O, zou u willen zijn met hen die ziek thuis verblijven? Of die in afwachting zijn van een ingreep die nog moet gaan gebeuren? Heere, wilt gij zijn met de ouden van dagen die zich in de avond van het leven bevinden? En zou gij hen toch voor en toe willen bereiden om u te kunnen gaan ontmoeten? Maar heren, daar hoeven we niet oud voor te zijn. Dat kan ook wanneer we nog maar heel jong zijn. Het kan toch zomaar gebeuren dat een jongere toch ineens moet sterven. Heren, daarom we moeten bereid zijn. En heren, wilt u ons dat allen toch op het hart binden? Heren, wilt gij dan zo ook uw koninkrijk doen komen in alle delen van de wereld? En zou het ook overal met uw dienaren willen zijn wanneer ze uw woord mogen brengen? Geef dat ze dat niet al zuchtend hoeven te doen, maar dat u het juk van hun schouders oplicht en van het kinderbakken, dat u ook uw dienaren voedsel toereikt. En dat ze met vreugde en vrijmoedigheid toch het evangelie van u, de drie-enige God, mogen verkondigen. Zoudt u dat willen geven op alle plaatsen, ook hier in Katwijk? En zoudt u dat daarbuiten willen doen? O God, gedenk ook aan uw kerk wereldwijd. En zoudt u ook het werk van de zending met uw zegen willen achtervolgen? Zegent u ook alle evangelisatiewerk dat mag worden gedaan? Zou u ook het jeugdwerk genadig willen zijn wanneer het jeugdwerk weer beginnen gaat? En over een paar weken zullen ook de catechisaties een aanvang gaan nemen. Zou u al dat werk toch willen zegenen? En zou u met degenen willen zijn die ook tijd en energie ervoor opofferen om met de jongeren bezig te mogen zijn? En hen in aanraking te brengen met uw woord, uw wet en evangelie? O Heer, wilt gij dan werken in de harten van alle jongeren? En zou u willen werken in het hart van een kind? Een kind dat het leert, opent uw mond. En het is toch ook zo eis van u, vrijmoedig, op uw trouw verbond al wat ons ontbreekt. U wilt het schenken, zo wij het u smeken, mild en overvloedig. En een kind dat zingt dat vaak uit volle borst mee, en laat het zo ook toch in vervulling mogen gaan. Heere, wilt u zijn met ons land en volk en gedenkt u onze overheid? Zowel hier plaatselijk in de provincie, maar ook landelijk, wilt u het kabinet gedenken? Zou u ook willen zijn met onze koning en koningin? O Heere, wilt gij ook zijn in het grote wereldgebeuren wat er allemaal aan de hand is? Amerikaanse presidentsverkiezingen die eraan komen. En wat zal dat betekenen voor de wereldvrede? De oorlog in Oekraïne. Hoe zal het daarmee gaan, Heere? Het ligt alles in uw handen. En zou u er toch in willen voorzien? En zou het gij vrede willen geven in zo'n geplaagd land en een geslagen bevolking? Heere, gedenk u ook aan Israël. Oorlog in de Gaza-strook, een dreiging van oorlog van andere kanten. Gijzelaars, het aantal dat gaat kleiner worden, die nog in leven zijn en gevangen worden gehouden. Zou u willen geven dat ze toch vrij mogen komen? Ontferm u, o Heere. Ook hen die vluchten moeten vanwege het geloof in uw naam. Of die alleen maar in het diepste geheim bijeen kunnen komen. Zoals dat gebeurt in China. Maar ook een land als Noord-Korea. Landen in Zuidoost-Azië, waar de vervolging is van hindoeïstische en van boeddhistische of islamitische zijde. O Heere, gedenk zo aan uw kerk in alle landen. Het is alle eeuwen door bewaarheid geworden dat allen die de naam van de Heer Jezus Christus liefhebben, die zullen vervolgd worden. En wat mogen wij dan nog in vrijheid opgaan? Zegent u ons dan ook vanavond tezamen, niet omdat we dat verdienen, maar omdat Jezus het verdiend heeft. Hij heeft alle dingen volbracht. Hij is de bruidegom van zijn kerk. En zijn kerk is zijn bruid. En die bruid, daar is hij zo zuinig op. Ja, die bruid, die brengt hij toe. En die bruid, die koestert hij, die onderhoudt hij. En die heeft hij aan zijn zijde. En om zo een bruid van de Heer Jezus te mogen zijn, zou u dat willen doen geloven door elk die tot u de toevlucht heeft leren nemen. Dat zulke grote schatten zijn weggelegd voor het ieder die de toevlucht tot u neemt. Maar zou u daar ook in willen doen telen, alle die er nog vreemdeling van zijn. Gedenk ons zo vanavond in uw goedertierenheid. Heren, wij bidden u dat om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van vanavond, die kunt u vinden in het Oude Testament. In het boekje Hooglied. En daarvan hoofdstuk 8. De versen 1 tot en met 14. De schriftlezing is dus uit Hooglied 8. Van vers 1 tot en met vers 14. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. Och dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten van mijn moeder. Dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen. Ook zouden ze mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijn moeders huis. Gij zou het mij leren. Ik zou u van specerijwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat er dezelfde lust in. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. Haar koden zijn vurige koden, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten enenmale verachten. We hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen we onze zuster doen in die dag als men van haar spreken zal? Zo zij een muur is, we zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zo zij een deur is, we zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als een die vrede vindt. Salomo had een wijngaard in Baal-Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan de goederens. En iedere bracht voor deszelfs vrucht 1000 zilverlingen. Mijn wijngaard die ik heb is voor mijn aangezicht. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. Maar 200 zijn voor de goederens van deszelfs vrucht. O, gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem, doe ze mij horen. Kom haastelijk, mijn liefste, en wees gij gelijk een ree, of gelijk een welp der harten, op de bergen der specerijen. Tot zover. De tekst voor vanavond, die kunt u vinden in Hooglied 8, vers 6 en het eerste gedeelte van vers 7. En daar staat: zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf. Haar koden zijn vurige koden, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. We staan dan vanavond stil bij het gebed van Christus' bruid. In de eerste plaats het kostbare zegel. Ten tweede de machtige liefde. En ten derde de onuitblusbare vlam. Dus nogmaals het gebed van de bruid van Christus. In de eerste plaats het kostbare zegel. Ten tweede de machtige liefde. En ten derde de onuitblusbare vlam. Gemeente, we gaan nu met elkaar eerst zingen uit Psalm 36, de versen 2 en 3. En ik deel u het volgende mee. Er is kerkelijke huwelijksbevestiging aangevraagd door Daniel van Tuin, Lauwe Straat 14C en Josanne Jonker, Zeeweg 20, tegen vrijdag 4 oktober aanstaande. Eventuele bezwaren tegen de huwelijksbevestiging kunnen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad tot en met uiterlijk woensdag aanstaande. Volgende week zondagavond is er weer een bijbelstudie van de 18-plus jongeren. Alle jongeren van 18 jaar en ouder worden van harte uitgenodigd. En bij de uitgang van de kerk ligt nog het landelijke kerkblad Zicht tot de Kerk gereed. Mocht u het vanmorgen nog niet hebben meegenomen, voor elk gezin is er een exemplaar beschikbaar. Voor de genoemde bijeenkomsten geldt, zo de Heere wil en wij leven. Dan is de eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. En de derde die bij de slotzang wordt gehouden is ook voor de kerkvoogdij. Alle drie collecten worden van harte bij u aanbevolen. Tot zover. We gaan dan zingen op Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot den wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. En 3. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er volgt, het is Psalm 36, vers 2 en 3.
Gemeente, de Heer Jezus stelde het avondmaal in. Enkele uren voordat hij werd gevangen genomen. En Jezus wist dat ging gebeuren. En toen heeft hij tegen zijn discipelen gezegd: ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal, dit paascha uit u te houden, eer dat ik sterf. Eer dat ik van deze aarde heen ga. En toen heeft hij het gehouden. Toen brak hij het brood. En hij zei: neem dit. Eet het. Want dat is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt. En doet dat. Telkens opnieuw tot mijn gedachten eens. En toen hij de beker nam. Drinkt alle daaruit. Want dit is het nieuwe bloed. Het bloed in het Nieuwe Testament. Dat voor velen wordt vergoten. En doet ook dat. Tot mijn gedachten is. Het brood dat is zichtbaar. En de beker is ook te zien. En het brood is te proeven. En het wordt gesmaakt. En de beker wordt gedronken. En zo is het met de tast- en smaakzintuig. Naast het horen met het oren. En het zien met het oog. Dat de Heer zijn nabijheid toont. Dat hij zo dicht bij zijn volk is. En wanneer je daar toch dan bent. Dan zou je dat wensen. Dat je daar nooit meer vandaan hoeft te gaan. Maar dat je daar altijd mag blijven. En dat gaat niet. De tafels werden weer ontbonden. En iedere keer weer terug naar zijn plek. En nu vanavond is de tafel nog zichtbaar. Maar volgende week zal dat niet meer zo zijn. Dan wordt de tafel weer afgeruimd. En de stoelen worden opgeborgen. En dat is ook zinnebeeldig. Het is niet altijd avondmaal. Het zijn momenten. Het is een ogenblik. Waarin de Heer op een bijzondere wijze zijn liefde toont. En hij wil ook dat het van tijd tot tijd wordt gehouden. Om zo zijn kerk te versterken. Te bemoedigen. Te onderwijzen, te corrigeren. En wat hebben we dat ook nodig? Volk van God, dat hebt u toch nodig? Dat de Heer telkens weer tot u komt. Want je bent zo dor, je bent zo leeg, je weet je zo arm. Je bent zo dood in jezelf. En hoe vaak is het niet dat je dan ook moet bedenken. En vragen hun leven aan mijn ziel. Want dan alleen looft mijn mond. Uw trouwe hulp. En zo gaat het van avondmaal tot avondmaal. En zo gaan ze van kracht tot kracht steeds voort. Totdat elk van hen in Sion zal verschijnen. Om dan eeuwig de Heere te mogen grootmaken. Om niet meer te worden gehinderd en gestoord door de zonde, door het ongeloof, door de verharding van het hart, door al de leegte en de dorheid, door het woestijnachtige, wanneer het alles voorbij zal zijn. Maar nu is het zover nog niet. En het boekje Hooglied, in het midden van de Bijbel, het is een juweel, het is een bijzondere geschenk. Wat de Heilige Geest aan de kerk van het Oude Testament en nu ook aan het christelijke gemeente gegeven heeft. Omdat daarin wordt uitgebeeld de liefde tussen de Heer Jezus en al degenen die hem toebehoren. En die liefde die is wederkerig. De liefde gaat van hem uit.
Maar die liefde die gaat ook beantwoord worden. Johannes zegt in een van zijn brieven, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En over die liefde wordt gesproken in dit Bijbelboekje. Er wordt ook gesproken in dit laatste hoofdstuk. En dan is het hier met name het verlangen van de gelovigen om des te meer bevestigd, versterkt en verzekerd te worden van het aandeel dat hij heeft bij de Here. En dat is in feite wat er dan ook gebeurt in vers 6, wanneer de gelovige bruid vraagt, zet me als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm, een zegel. Kinderen, jullie denken misschien aan een postzegel. En die plak je op een kaart of een brief. En dat is een bewijs dat je betaalt voor de mogelijkheid dat die kaart of brief ook zal worden bezorgd bij degene voor wie die is bestemd. Die postzegel is een bewijs ervan dat je daarvoor hebt betaald. Wel, een zegel werd ook vroeger aan een brief gehecht. En daar werd dan het kenmerk van de afzender in gedrukt. Zodanig dat degene die de brief in handen kreeg kon zien. Deze brief is daadwerkelijk van hem of van haar afkomstig. Want het zegel dat vormt het bewijs. Het zegel dat nog niet is verbroken. Maar waar het stempel van de afzender in is gedrukt. Is het bewijs dat deze brief van hem, van haar afkomstig is. En pas dan wordt het zegel gebroken, wordt de brief geopend en wordt de inhoud van kennis genomen. Een zegel is een zichtbaar bewijs. Een zegel is een bevestiging. Een zegel, dat is het waar de bruid om vraagt en zegt, Heere, zet me als een zegel op uw hart. Ja, zet mij als een zegel op uw hart. Houd mij zo dicht mogelijk bij u. Ja, maar dat doet de Heere toch ook. Want de Heere draagt toch ook al de zijnen op zijn hart. Hij is er toch alle verkoren, al in die nimmer begonnen eeuwigheid. En hij zal ze alle roepen in de tijd. En ze door de Heilige Geest het geloof schenken, waardoor zij de toevlucht tot Christus de zaligmaker nemen en zo aan hem verbonden worden. Dat alles dat staat toch vast, dat dat gebeuren gaat. En daarom Gods kinderen die liggen toch in het hart van de Heere God besloten. Ja, maar wanneer de bruid hier vraagt, zet mij als een zegel op uw hart, dan is het dat zij ook vraagt, mag ik dat weten? Mag ik daarvan verzekerd zijn? Mag ik daarvan de blijken ervaren? Dat u me als een zegel op uw hart hebt geplaatst. En gemeente, wanneer zo dit beeld hier wordt gebruikt, dan doet het ook denken aan de hoge priester. Aaron was daarvan de eerste. Die had natuurlijk een heel bijzonder kledingstuk aan. Het hoge priesterlijke kleed. Met allerlei ornamenten daarbij, waaronder een borstlap. En die hing voor zijn borst. Die hing in feite boven op zijn hart. En die borstlap die bevatte 12 edelstenen. 12, net zoveel als dat er stammen in Israël waren. En elk van die edelstenen was gegraveerd. Met de naam van een van die 12 stammen. Kortom, de hoge priester droeg de namen van de stammen van Israël op zijn borst. Hij droeg die zo dicht mogelijk bij zijn hart. En wanneer de hoge priester het heiligdom binnenging, en dan vooral op de grote verzoendag, wanneer hij het heilige der heiligen binnenging, dan droeg hij dus de namen van de stammen van Israël op zijn borst en toonde die aan de Heere. En daarmee was het Heere, het is toch uw volk. U hebt ze toch geroepen. En u hebt al beloofd dat u met hen zult zijn. En u hebt het ook toegezegd dat ge al hun zonden vergeven zult om Christus wil. Vanwege de bloedstorting. En zo was het dus zichtbaar in het kleed van de hoge priester. Hoezeer dat het volk van Israël op het hart van de Heere lag. En dat beeld is wat hier weer terugkomt wanneer de bruid vraagt. Zet me als een zegel op uw hart. Want het hart, ja, dat is het binnenste. Met het hart gelooft men. En met het hart heb je lief. Maar hier wordt dus zelfs gesproken over het hart van God zelf en het hart van de Heere Jezus Christus. En dat hart dat heeft al van eeuwigheid gebrand, van liefde om te zijn en te roepen en te trekken. Een bijzondere woord dat Jeremia te horen kreeg. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken. Met goedere tieren hart. En wat een wonder wanneer je dat mag vernemen. En als je in feite dat moet belijden. Heren, wie ben ik dat ik aan de avondmaalstafel zou mogen aanzitten. Dat u mij waardig keurt om daar een plekje in te mogen nemen. En te mogen nemen van het brood en van de beker. En dat het nu zijn liefde is. Die zich uitstrekt naar een zondig en een verloren mens. En dat hij nu genadig wil zijn, omdat hij dat wil. Niet omdat er iets in u of in jou is dat hij dat zou doen. Maar enkel en alleen omdat hij dat wil. Omdat er liefde in zijn hart is tot een zondaar. En die liefde bevindt zich in het hart van God zelf. En zo zegt dan dus de bruid, mag ik het ook weten? Mag ik het ook in het binnenste ervaren? Dat u me als een zegel op uw hart hebt geplaatst. O, zeg het nog eens dat ik de uwe ben en dat u de mijne bent. O, net als dat jongetje dat met zijn vader aan de hand, de vader met het kind aan de hand, die jongen aan het strand wandelde. En dat op een zeker moment het kind tegen de vader zegt, ach papa, knijp nog eens in mijn hand. O, dat ik zeker weet dat ik bij u behoorde. En dat u voor me zorgt en dat u mij overal zult beschermen, waar dat ik ook maar ben. Knijpt u nog eens in mijn hand, dat ik het zeker mag weten. En is dat ook niet de bede van elke gelovige? Och Heere, verschijn toch opnieuw. En knijp u ook in mijn hand. En laat u het mij ook zien, dat ik de uwe ben geworden. En dat u voor mij, uw leven, Heere Jezus Christus, hebt geofferd op het kruis. Zet me als een zegel op uw hart en ook als een zegel op uw arm. De arm. Wat vaker in de Bijbel gesproken over de arm van de Heere. En die arm is sterk. De arm van de Heere doet grote daden. Zijn machtig arm beschermt de vromen. En redt hen in een dure tijd en in hongersnood. Zo zongen we dat aan het begin van de dienst. Die arm wijst dus op bescherming. Op kracht. Maar de arm is natuurlijk ook verbonden aan de schouder. En het uiteinde van de arm, dat is de hand. En eigenlijk als het hier over de arm gaat, dan mag u ook de schouder daarbij rekenen en de hand. De schouder. Waarvan in Jesaja 49 staat. Mijn zonen zullen gedragen worden in de armen. En mijn dochters op de schouderen. De schouderen. Ook een beeld van kracht. En als dan de bruid zegt, zet me toch als een zegel op uw arm. Dan is het dat ze daarmee zegt, mag ik die zekerheid weten dat u in alle omstandigheden mij helpt, mij uitruit en uw krachten in mijn leven bewijst, waar ik zo zwak ben, zo klein van moed, zo klein van krachten. Maar de arm is ook verbonden met de hand. En dat brengt mij bij die andere geweldige belofte die we in Jesaja 49 kunnen vinden. Maar de Heere tot zijn Sion zegt, Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. In de handpalmen gegraveerd. Dat wanneer de Heer zijn handen opendoet, dan staan daar de namen in geschreven van al degenen die zijn volk zijn, die hij zalig maakt. Als je ergens iets ingraveert, dan kan het toch na lang gebruik zijn dat het gaat slijten. Dat is als met de letters op een grafsteen. In weer en wind. De regen en de stormen gaan eroverheen. Dan gaat zo'n steen verweren. Ik heb het gezien in Schotland van die hele oude begraafplaatsen. Waar er ook van de vromen liggen begraven van 300-400 jaren terug. Dat je eigenlijk de letters nauwelijks meer kunt ontcijferen. Maar zet dan daar tegenover de namen in de handen van de Heer. Die handen raken niet verweerd. En de namen verdwijnen niet uit zijn handen. Wie in die handpalmen is geraveerd, is daar eeuwig veilig. En dan staat er achter, uw muren zijn steeds voor mij. Het is een belofte die de Heer uitspreekt tot de Joden in Babel. De Joden die zouden denken, en dat ook terecht, dat het alles voorbij is. En dat de Heer niet meer naar hen zal om willen zien. Want ze hebben in afgoderijen en in allerlei mogelijke zonden volhard. En de waarschuwingen dat ze zich moesten bekeren en dat anders de Babyloniërs zouden komen en stad en tempel en land zouden verwoesten, hebben ze allemaal naast zich neergelegd. En toen zijn ze uiteindelijk in de ballingschap terechtgekomen. En toen moesten ze toch wel eerder bekennen, nou is alle hoop vergaan. Het is werkelijk nu buiten hopen geworden. Het is verloren voor eeuwen, voor altijd. En dan komt de Heer tot dat volk met zijn belofte. Uw muren zijn steeds voor mij. Dat zijn de muren van Jeruzalem. Jeruzalem lag in puin. Van Jeruzalem was in feite weinig anders over dan een rokende puinhoop, een ruïne, waar wolven, vossen en jakhalzen over de brokstukken heen springen. En dan zegt de Heer, ik ga de muren weer opbouwen en ik breng mijn volk weer thuis. En dan die machtige belofte die aan de heidenen wordt gericht. Heidenen die tot het geloof komen. Ik zal ze binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zoden en van dochters. Ja, een eeuwige naam zal ik hen geven. Een naam die niet zal worden uitgeroeid. Misschien bent u wel eens in Israël geweest. En hebt u in Jeruzalem het beroemde Holocaustmuseum Yad Vashem bezocht. Yad Vashem, dat betekent een hand en een naam. En het komt uit Jesaja 56 vers 5. En in onze Statenvertaling is dat weergegeven als een plaats en een naam. Dus nogmaals die tekst. Ik zal hen binnen mijn muren een plaats of een hand en een naam geven. Beter dan die van zonen en van dochters. Een eeuwigdurende naam zal ik hen geven die niet zal worden uitgeroeid. Maar meente, wat zijn dat toch machtige zaken. Wat zijn dat toch geweldige dingen dat de Heer doet. Dat de Heer doet in de loop van de tijd. Hoe dat is een volk verzameld en ze overal vandaan haalt. En dat hij zondaren roept en trekt en overzet in het koninkrijk van zijn liefde. Maar ook wat zijn het machtige dingen die hij doet in het leven van iemand. Die eerlijk moet gaan belijden. Ik heb naar God niet gevraagd. En zelfs wanneer je bij het woord van de Heer bent grootgebracht. Je bent gedoopt. Je bent naar zondagsschool gegaan. Naar vereniging. Naar catechisatie. En dat je misschien ook wel heel serieus was. Totdat de Heer in je leven kwam en dat je moest ontdekken. Ik was eigenlijk niet anders en niet beter als de rijke jongeling. En ik had genoeg aan mijn godsdienst. Ik had genoeg aan mijn godsdienst. Maar mijn godsdienst is leeg, is boos. En die valt me uit de handen. O God, wees mij de zondaar genadig. En nu gaat de Heer erin mee horen. Om zo zondaar een tocht te trekken en te brengen in zijn koninkrijk. En dat staat in het Nieuwe Testament. En dat is eigenlijk net zoiets als dat die namen in de handpalmen staan geschreven. En dat die muren door de Heer worden opgericht. Het vaste fundament van God dat staat. Hebben dit zegel. Een fundament dat een zegel draagt. En dat zegel dat bevat deze woorden. De Heer kent degenen die zijne zijn. Hij kent ze. Hij weet wie ze zijn. Hij weet waar ze wonen. Een van de gemeenten in de boek Openbaring. Zegt de Heer tot hen. Ik weet waar u woont. Namelijk daar waar de troon van de Satan is. Maar u hebt mijn naam niet verlogen. Ik ben met u. En ik begeef u niet. Want ik heb u gekend. Hij kent degene die de zijnen zijn. En is dan de opdracht. Voor een ieder die de naam van Jezus Christus noemt. Dat hij afstaat van ongerechtigheid. Maar als daar zo staat, de Heer kent degenen die de zijnen zijn, dan brengt dat weer bij het beeld van de herder en de schapen. Ik ben de goede herder, zegt de Heer Jezus. Ik ken de mijnen. En ik word ook door de mijnen gekend. Ik ken hen. En zij kennen mij. Een herder kent zijn schapen. Hij kan de ene schaap van het andere schaap onderscheiden. Hij hoort het geblaat. En hij weet het, dat is dat ene schaap. Herder, hoe kun je dat toch onderscheiden? Dat leer je. Wanneer je met schapen omgaat. Hoe de ene is, hoe dat de andere is. En er was wel zo'n herder die zei. Ik ken mijn schapen. Aan hun gebreken. Eén is wat tussen zijn ogen. Met de ander is er iets met zijn oor. Een derde heeft iets in zijn staart. Een vierde heeft op een bepaalde plaats schurft. Die de herder moet behandelen. En dat de herder zegt. Ik ken elk van de mijnen. Bij hun gebreken. Wat een wonderdag. Dat hij u kent, kind van God. En dat u hem kent. En dat u mag beleiden. Ik mag hem kennen. Want hij kende mij al. En hij zag mij. Hij vond mij. Hij verloste mij. En dan nog één keer over dat zegel. En dan ga ik nog een keer naar de boek Openbaring. Eén van die andere brieven. Ik zal hem geven een witte keursteen. En op die keursteen een nieuwe naam geschreven. Die
die niemand kent en die hem ontvangt. Een keursteen. Vroeger werd in de rechtspraak een steen uitgereikt. Wie schuldig werd bevonden, kreeg een zwarte steen. Schuldig. Je wordt veroordeeld. Maar wie onschuldig was, kreeg een witte steen. En niemand van ons is onschuldig. En niemand van ons kan in het gericht van God bestaan. Maar wanneer de Heere je heeft verlost, wanneer Hij tot je is gekomen, dan wil Hij die witte steen geven. De verzekering. Ik heb al uw zonden achter me rug geworpen. En ik denk die je der eeuwigheid niet meer. Vrijspraak. En een nieuwe naam. Die niemand kent dat die hem ontvangt. Dat wijst op het persoonlijke. Om persoonlijk de Heere te kennen. Gemeente, ik kom bij het volgende gedeelte. Over de liefde. Die sterk is als de dood. En de ijver die hard is als het graf. Een wonderlijke vergelijking. Om uw liefde te vergelijken met de dood. Gemeente, we hebben aan de avondmaalstafel de dood van de Heer Jezus herdacht. Maar dan wel vanuit de wetenschap dat Hij uit de doden is opgestaan en dat Hij leeft. Want wanneer Jezus nog in het graf nu zou zijn, dan zou het geen zin hebben om het avondmaal te houden. Want dan heeft men hem kennelijk gedood en hij had niet de macht om uit de doden op te kunnen staan. Dan heeft hij ook niet de macht om zijn volk te kunnen voeden en onderwijzen. Maar het is de opgestane Christus die ons nogmaals een bevel geeft om het avondmaal te houden. Maar dan is het in het avondmaal dat we zijn dood gedenken. En Jezus Christus heeft de zijne lief gehad tot in de dood. En wat zijn eigen discipelen toch niet goed konden bevroeden. Al was het dat Jezus telkens er ook in onderwees dat de meester van hen zou worden weggenomen. En dat hij zou worden overgeleverd in de handen van de goddelozen. En dat hij zou worden gedood. En die boodschap konden ze niet uit de voeten. En het is toch gebeurd. Hij is gestorven. Hij is niet zomaar gestorven. Hij stierf een dood, die is smartelijk, die is ook smadelijk en die is vervloekt. En het smartelijke, dat is het enorm pijnlijke karakter van de dood die de Heer Jezus heeft moeten aandoen. Het was lang geraakt. Het heeft bijna een dag geduurd. Dat Jezus daarin, aan het kruis in de brandende zon, de spijkers door zijn handen en zijn voeten gedreven. En daar hangt hij aan zijn wanden. Het is niet te bevatten wat een pijn dat moet hebben betekend. Maar dan ook de smaad, de spot die hem werd aangedaan. Moet je er toch eens kijken, hij heeft anderen verlost. Nu hangt hij daar aan het kruis en hij kan er zelf niet van afkomen. Hij is als anderen uit de doden opgewekt, maar hij hangt nu aan het kruis en gaat sterven en ik kan het niet tegenhouden. Dat had hij wel gekund. Maar voor die verzoeking is hij niet bezweken. Hij is getrouw gebleven. Tot in de dood. Het was ook een vervloekte dood. Hij werd van mensen bespot. En van zijn vader verlaten. Die 3 uren durende duisternis. Toen iedereen zweeg. En dat Jezus ook zweeg. hij van God verlaten. En het formulieren repeteert die woorden. Hij van God verlaten. Dat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Is toch het wonderen. Dat hij onder de goddelijke vloek lag. Dat hij de rechtvaardige toorn van God heeft gedragen. Tot het einde toe. Hij riep het uit. Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Toen was het genoeg. Toen was alles volbracht. Het was liefde die dat deed. Enkel liefde. En dat er wel zijn discipelen op de vlucht waren geslagen. Het niet begrepen. En Petrus die zich had opgesteld van al zouden ze u allemaal verlaten, ik verlaat u niet. Heeft zijn meester verlogen. Wat moet dat als een scherpe dolk door het hart van Jezus hebben gestoken. Wat Petrus hem heeft aangedaan. Maar Jezus zag hem aan. En zijn ogen vonden de ogen van Petrus. En die ogen waren vol liefde. Ogen hielden Petrus vast. Tot in zijn dood. De liefde. Sterk als de dood. Hoe zit het dan met de liefde van de gelovigen? Want eigenlijk gaat het daar toch ook over in deze tekst. Niet alleen de liefde van Jezus tot zijn volk. Maar toch ook de liefde van zijn volk tot hem. Wel, dat is een liefde die groeit van nature niet op de bodem van mijn en van uw hart. Dat is een liefde die wordt door de Heere zelf gewerkt. En die kan nu gewerkt worden in het hart van de grootst mogelijke vijand. En dat is het grote wonder dat er gebeurt. En ik las het vanmiddag nog bij John Payton, de zendeling van de Nieuwe Hebride. Dat een van de inwoners van Aniwa tot bekering ging komen en hij zei toen dat ging gebeuren, het verging ons net als. De mensen in het huis die baden voor de vrijlating van Petrus en toen het gebeurde konden ze niet geloven dat Petrus was vrijgelaten. Hij zegt, we hadden gebeden om de bekering van deze man die zo'n enorme vijand was. Maar toen die bekering begon te blijken, kon ik mijn ogen en mijn oren niet geloven dat het echt waar was. Maar zo machtig is de Heer, dat hij liefde geeft in het hart van een vijand. En dat haat wordt ingewisseld voor liefde. En het is de Geest die die liefde in stand houdt. Misschien is er wel een kind van God. Dat zegt dominee. Ik vind het allemaal toch wel moeilijk. Want ik geloof toch wel dat de Heer eens in mijn leven is gekomen. Maar als u het dan zo over die liefde hebt. Het voelt van binnen zo hard. Zo liefdeloos. En dan vrees ik wel eens dat er nooit liefde is geweest. Maar dat wat de Heer geeft. Dat houdt hij in stand. Dat blijft. De liefde sterk als de dood. En er is in feite in dit leven niet sterker dan de dood. Want iemand kan nog zo sterk zijn. Je zou de sterkste man van Nederland kunnen zijn. Maar toch als de dood komt. Dan wordt ook de sterkste geveld. De sterkste is enkel ijdelheid. Wat man leeft er die de dood niet zal zien. Die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf. En met het geweld van het graf wordt ermee bedoeld dat het graf neemt iedereen mee.
Ook de sterkste die wordt overwonnen. Door de dood. Maar de liefde is sterk als de dood. En de liefde blijft. Ik moet denken aan die weduwe die ik ooit ontmoette. Haar man was toen ze getrouwd waren 18 jaar ouder dan dat zij was. En is niet oud geworden. Kortom, ze is jong weduwe geworden. Ik geloof dat ze meer dan 50 jaar lang weduwe is geweest. Maar ik herinner mij dat ze mij vertelde. Dat ze van die momenten had. Dat ze hartstochtelijk verlangde. Naar haar man. Die overleden was. En het was heel duidelijk te zien. De liefde was gebleven. Al was haar man niet meer in de tijd. Ze hield niet minder van hem. En als dan zo in het leven al blijkt dat de liefde zelfs over de dood heen blijft. Zo zal het toch zeker ook zijn wat de liefde betreft die het kind van God jegens zijn meester kent. Ach, en zie dan toch niet op uzelf en zie niet op uw eigen bevindingen en ervaringen. Want uiteindelijk dat gaat aflopen. In het begin kun je er een boek vol van schrijven. Van wat je hebt ondervonden en ervaren. En welke teksten die tot je hebben gesproken. En welke predikanten en kerkdiensten dat u meemaakte. Dat het altijd eten en drinken was. Maar er kan een tijd gaan komen dat het riviertje droog komt te staan. En dat je zegt. Het is zo dor en zo leeg geworden. En waarom doet de Heer dat nu? Omdat je niet zult bouwen op je ervaringen en je bevindingen. Dat je daar niet op zult steunen, maar dat je zult leren wandelen door het geloof. En dat de liefde blijft. En de ijver is hard als het graf. En de ijver, je zou het woord kunnen vertalen als jaloezie. Maar dan in de positieve betekenis. Jaloezie. Van de man die het niet kan hebben dat zijn vrouw naar een andere man kijkt. En zo is het dat de Heere jaloers is op zijn eer. En jaloers is dat zijn volk alleen hem zal dienen. Maar er is ook jaloezie. Bij het volk van God. Om bij de Heer Jezus te zijn. Zoals Maria Magdalena het niet kon verdragen toen ze van het graf terugkeerde en het uit de mond van de engel had gehoord, hij is opgestaan. En hij gaat u voor naar Galilea en zegt het zijn broederen dat hij leeft. Ze konden er niet mee doen. En ze kwam via een andere weg weer terug bij het graf. En de boodschap was niet goed dat haar doorgedrongen. Het ongeloof, het kleingeloof, dat was zo sterk. En dan zie je dat de liefde zich richt op een dode Jezus. En dat ze tegen de vermeende hovenier zegt, als u mij nou vertelt waar dat u hem gelegd hebt, dan ga ik daar naartoe en dan neem ik zijn lichaam weg. En dan dat hij zegt, Maria, met dat timbre in zijn stem, met die gloed, die warmte en die liefde, waarmee alleen hij haar naam kon uitspreken. En dan draait ze zich om, Rabboni, mijn meester. En dan is er een ijver om altijd bij hem te mogen zijn, om hem te willen volgen. Om hem te willen dienen. Ook om de strijd aan te binden met datgene wat er nog in je is overgebleven. Aan geneigdheid tot zonde. En misschien dat we wel eens al te gemakkelijk wegkruipen achter de gedachte dat we in dit leven toch nooit helemaal zonder zonde zullen raken. Dat is ook wel eens een wat al te gemakkelijk excuus. Maar als je dan leest wat Paulus schrijft, dood dan toch uw leden die op de aarde zijn. Dat is die ijver zo hard als het graf. Dood dan toch uw leden die op de aarde zijn. En dan bedoelt hij al die zondige neigingen die van binnen er zijn. En dan noemt hij er een aantal en ik noem ze op. Hoererij. Onreinheid. Schandelijke beweging. Kwade begeerlijkheid. Het zijn vier woorden die hebben allemaal te maken met de zonde tegen het zevende gebod. Ik vermoed dat er niet een zonde is die dieper ingrijpt. Het leven van een mens. Die des te meer je hoofd op hol kan maken. En misschien hebben mannen dat meer dan dat vrouwen dat hebben. Maar geen zonde die je meer parten kan spelen. Dan die zonde. En Paulus zegt. Dood ze. Bind er de strijd mee aan. En dat alles alleen. Met de kracht van de Heer. Van zijn geest. Ik kom aan het laatste toe. En ik zie dat de tijd vordert. Ik zal het kort gaan houden. De onuitblusbare vlam. Waar staat daar koden zijn vurige koden, vlammen des Heren. En vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. In feite is het hier zo dat de liefde wordt vergeleken met een vuur. En de liefde is ook een vuur. Als een jongen verliefd gaat worden en een meisje gaat verliefd worden. Dat voel je. Je weet wat dat is. Dan is hij of zij altijd in je gedachten. Je wordt er zelfs in je dagelijkse bezigheden door gehinderd. Want altijd is hij als zij in je gedachten. En misschien nog wel het meeste wanneer de liefde nog niet is beantwoord. Maar waar je zo hartstochtelijk verliefd op die ander kunt worden. Dat is als een vuur. En hier wordt de liefde aan de ijver vergeleken met vurige koden. Vlammen des Heren. En meente dat wijst tot de krachtige werking van Gods geest. Die geest die over je komt. Die geest die in het begin tot je komt. En dat je bij momenten zegt, ik weet niet wat me overkomt. En wat er gaande is. En dat heb ik nooit gehad, maar ik heb zo een behoefte om de Bijbel te lezen. En ik heb zo een verlangen om naar de kerk te kunnen gaan, zondags en door de week. En er is zoveel dat ik niet begrijp. Ik heb een jongen gekend en die zei tegen me, dominee, zegt hij, wat ik in de kerk hoorde, daar snapte ik niets van. Maar ik begon te vragen. Heren, mag ik er wat van gaan verstaan wat er gezegd wordt? En hij zei, stukje bij beetje, begon ik het te begrijpen. Dat is de verlangen om hem te mogen kennen. Dat is als een vuur. Dat is niet te blussen. Maar er zijn er toch die gaan proberen dat vuur te blussen. Het water. En de kolkende rivieren. En de wereld en de duivel die zetten alles op alles om alle sombere gedachten en alle gedachten naar de Heere God en ook die verblijden de gedachten aan hem weg te duwen. En tegen je te zeggen, ach, je hebt nog wat de tijd. Dan kun je eigenlijk al wel mee wachten. Wacht maar tot later, je moet nu van de wereld genieten. En als je nou later nog eens naar de Heer gaat vragen, dan kan het altijd nog. En zo wordt gepoogd om het vuur te laten doven. Het beeld dat u ook aantreft in de Christenreis van Bunyan, dat er Een vuur brandt en iemand smijt daar emmers met water op. Het vuur gaat niet uit. En christen denkt, hoe kan dat? En dan wordt hem aan de achterkant getoond. Dat er kolen en olie op het vuur worden geworpen. Zo blijft het in stand. We zongen vanmorgen dat Psalm 42. Van het heigende hart dat dorst naar het water. Maar in diezelfde Psalm 42 staat ook. De afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis van uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Dat is om erin te verdrinken. David die spreekt dat uit wanneer hij vluchten moet. Wanneer hij zich ergens in het woestijn en in die gebergte bevindt. En waar hij geconfronteerd wordt met de afgrond. En waar de hevige stortbuien over hem heen vallen. En zo zeiden de verzoekingen. Om van de Heere God af te gaan. Om hem te verlaten. Maar dat vuur kan niet worden gedoofd. Het vuur, dat kan niet worden geblust. Het vuur van de liefde God. Dan kan het wel eens zijn. Een tijd lang dat je denkt, het is er niet meer. En dan ineens. Een tekst. Een gedachte. Een avondmaalbediening. Het wordt weer verlevendigd. Het wordt weer vernieuwd. En je ontvangt nieuwe krachten. En je wordt verzadigd. Als met vet en met smeer. Maar dan ook tenslotte. Christus. Christus. Over hem zijn de kokende baren gegaan. Hij werd verzocht. De duivel heeft geprobeerd hem tot zonde te verleiden. En in de hof van Gethsemane baadde hij in zijn eigen bloed. Omdat zijn zweet werd tot druppels bloed. Maar ook daar kwam de liefde van hem tot zijn vader. En tot zijn volk dat hij ging bevrijden. Niet worden geblust. En dan gemeente. Is het strijdperk van het leven. Het avondmaal dat is voorbij. En misschien zegt iemand wel. Ik moet de woestijn weer in. En dan heeft toch de Heer beloofd. Lief lam. Zal niet kunnen doven. Want ik hou die vlam zelf in stand. En dan ben je bang. Dat de wereld je weer te pakken neemt. Dat alle beslommeringen van de maandagmorgen. Alle zegeningen van vandaag zullen wegspoelen. En toch zegt de Heer. Die vlammen van mij. Die liefde die ik heb uitgegoten. Die blijft, omdat Jezus Christus in het water is geweest. In de diepe water, niet verdronken, maar staande gebleven. Dan is het in hem, dat elk die hem aanhangt in geloof, zalig is. Eeuwig blijft. Wat een weldaad. Welk een goede vriend is hij voor zondaren. Dat hij eeuwig blijft. En al wat u overkomt. O kind Gods. Alle dingen moeten u medewerken. Ten goede. Degenen die naar zijn voornemen. Geroepen zijn. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave in zijn enige geliefde Zoon. Amen.
116. 10 en 11. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen, en ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. En wat er volgt, 10 en 11 van Psalm 116. Laten we danken en bidden. Heere, dank u. Ja, dank u wel dat u ons deze dag gaf. Dat deze morgen het sacrament van het heilige avondmaal mocht worden bediend. Maar ook dat we nu vanavond bij elkaar mochten zijn. En dat u er bent. Dat u in het midden was. Ga er dan ook met ons. Als we de kerk weer uitgaan. Als we misschien er wel tegenop zien. Morgen weer onze gewone dingen. Met alles wat we dan weer ontmoeten gaan. En dat de zegen van deze dag zo snel kan zijn weggespoeld. toch uw woord luidt. Vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. En zelfs de rivieren kunnen die niet verdrinken. En wat verdrinken betekent, dat weet Katwijk. Van hen die op zee zijn gebleven. Maar die liefde, door u gegeven en door u in stand gehouden, bij elk die gij geroepen hebt, kan niet verdrinken, kan niet verloren gaan. Heere, wat is dat een troost, dat je zelf voor de zaligheid wilt instaan. En dank, Heere, voor alles dat u ons schonk. Ook deze avond gaat u met de gemeente mee. Gaat u met allen mee, met jong en met oud. En zou u willen doorwerken in het geheel van de gemeente. Omdat ze allen tot u leren de toevlucht te nemen. Van de kleinste tot de oudste toe. O Heere, doe het. Ge zijt goed en getrouw. De Almachtige, die vol van liefde bent, voor het verlorene. Gedenk ons zo in Jezus' naam. Uit genade. Amen. 73 vers 12 is onze slotzang. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En wat er volgt, 73, 12. Thank you. Gemeente, gaat u dan heen in vrede. Dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.